Het memo grondprijzen. De volledige tekst van de vragen die ook door de SP over het memo zijn gesteld, kunt u ook weer nalezen in de IBAN's. Waar het om gaat is dat op 3 februari 2010 deze nota een grondbeleid is vastgesteld. Het was even zoeken, maar uiteindelijk is hier boven water gekomen. In de nota is bepaald dat vaste grondprijzen van de gemeente Hilversum in de vorm van een memo grondprijzen jaarlijks worden geactualiseerd en vastgesteld. En met de memo grondprijzen 2019 worden de grondprijzen voor volgend jaar vastgesteld. En dan de raad wordt voorgesteld om te adviseren over het memo grondprijzen 2019 en dat vast te stellen. Overigens klopt die zin in te adviseren, de memo grondprijzen vast te stellen, heb ik altijd vreselijk veel moeite mee. Dat zijn twee dingen in één zin die, maar goed, dat even terzijde. Ik zou zeggen, meneer Sampieri, u krijgt als eerste het woord.
Kan de wethouder eerst mijn vraag beantwoorden dan?
Ja, misschien wilt u ze nog toelichten.
Nee. Voorzitter, zal ik eerst deze vragen beantwoorden en dan de vragen die...
En dan gaan we de algemene rol.
Ja, prima. De eerste vraag van de SP gaat over de split, zeg maar, hoe de verschillende grondprijzen bepaald zijn in de huidige memo grondprijzen. De eerste categorie dat gaat over sociale huurwoningen. Zoals u weet wordt in de memo grondprijs, in de grondprijssystematiek die Hilversum wordt gehanteerd, betalen woningbouwcorporaties geen prijs per vierkante meter, maar per sociale huurwoning. Voorheen was het altijd zo dat, dat er een prijs werd bepaald op basis van... De termijn waarin de sociale huurwoning binnen het bestand zou zitten. Dat is daarna veranderd. Er is een extern onderzoek geweest. En daar is, op basis daarvan is er een split gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. En daar is gewoon een vaste prijs, een flat rate uitgekomen voor een sociale huurwoning. En dat is dus, de markt speelt daar minder een rol. En dat is op basis van een onderzoek hebben wij die prijs bepaald. Wat betreft de niet-commercieel maatschappelijke voorzieningen, wordt de grondprijs is bepaald op basis van een raming van de kosten voor bouw en woonrijk maken van de betreffende grond. En die kosten die worden elk jaar geïndexeerd. En ik kan aangeven dat we daar qua prijsvorming gemiddeld zitten in Nederland. Dat we daar geen grote afwijkingen hebben ten opzichte van wat er in Nederland gebruikelijk is. En wat betreft het snippergroen, het college heeft daar in 2006, dus dat is al even geleden, een besluit over genomen. Daar is een bepaalde staffel voor, afhankelijk van de omvang van waar het om gaat. En dat bedrag wordt ook elk jaar geïndexeerd. De tweede vraag gaat over waarom is besloten de maximale huurprijs voor de sociale huurwoning te verhogen van €650 naar de liberalisatiegrens. Dit is een vraag die wat mij betreft erg op het randje zit van woonbeleid en grondbeleid. Kijk, hij is gezet op de liberalisatiegrens omdat woningbouwcoöperaties passend toewijzen. En binnen die passende toewijzing is het eigenlijk vooral aan de discretie van de woningbouwcoöperatie om daarin afwegingen te maken. Maar die liberalisatiegrens is met dat passend toewijzen is dat het uitgangspunt geworden. En daaronder valt gewoon, er zijn wettelijke regels waar de woningbouwcoöperaties aan gebonden zijn. Dus dat is het uitgangspunt dat daarvoor gehanteerd is.
Ja, ik denk leuk.
Ja? Oké, dank u wel. Dan gaan we echt met de eerste termijn van de fracties beginnen. Wie wil allemaal het woord hierover voeren? 4 partijen? CDA niet? Je mag beginnen.
Nou, dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ga gelijk over de prijs van de sociale huurwoning praten. Ik heb een nota van de VNG uit 2007 gevonden. Daarin hebben ze een onderzoek gedaan naar 135 gemeentes over de gemiddelde prijs voor sociale huurwoning. Daar bleek een prijs voor de grond van sociale huurwoningen. Daar bleek een prijs uit te komen van €20.200. Ik heb de grondprijsmemo van 2017 hierbij gehaald. Daardoor heb ik ook gezien dat wij dus van €650 naar liberalisatiegrens waren gegaan. En wij zitten daar zo'n €3500 bovenop. Nou, ik zie landelijk, hoor ik zie ik in de krant, hoor ik van woningbouwverenigingen, van ja, gemeentes willen niet in het groen bouwen en dat is terecht. Maar gemeentes willen ook zoveel mogelijk geld voor hun grond vragen. Dat valt gewoon niet te combineren, zeggen zij. En daar geloof ik ze ook in. Gisteren heb ik ook nog een gesprek gehad met allemaal woningbouwverenigingen die zeiden van ja, elke euro kan eraan bijdragen dat het project wel gerealiseerd kan worden. Dus ik vind het raar dat wij hier in Hilversum een hogere prijs hanteren dan gemiddeld. Dan landelijk gemiddeld. En daarom sta ik ook voor om dat gemiddelde te verlagen met 3500, nee, om onze prijs te verlagen met 3500 euro. Minstens. Dat is mijn eerste punt. Het tweede punt is wel technischer. Wij zouden graag een anti-speculatiebeding willen hebben op de verkoop van woningen. Dat ze niet aan speculanten worden verkocht. En ik snap dat het staat niet in de grondprijzen. Ja, is daar een reden voor? Ik snap dat dat niet over woningen gaat. Maar als je, als je grond verkoopt, dan zou ik toch wel als voorwaarde kunnen stellen van... Hey, je moet ze niet aan speculanten verkopen of maak er een eis van dat de mensen in moeten wonen. Ja, ik heb het vorige maand al bepleit, ik zal het hier nog een keer bepleiten. We hebben een sociale koopgrens van 210.000 euro, dat is 30.000 euro boven de regionale sociale koopgrens. Wij zouden liever die grens omlaag willen halen en ik ben wel nieuwsgierig naar de mening van de wethouder hierover. En ja, nee, dat was het. Dat waren mijn 3 punten.
Dank u wel. Meneer Ros.
Dank u wel, voorzitter. 2 hele kleine vragen. 1. Als het gaat over nabetaling. Als een sociale huurwoning sneller wordt van de hand wordt gedaan dan 25 jaar, volgt er nabetaling. Vraag is, hebben we hier ook cijfers over? Hoe vaak komt dit voor? De tweede vraag is over de afstemming van de indexering. Begin van 2019 weten we de werkelijke cijfers. Is het dan niet handiger om even te wachten? Want zitten we vast aan nu alvast, zeg maar, deze nota bespreken? Als we iets langer hadden gewacht, hadden we de feitelijke cijfers gehad. Hoeven we geen prognose te doen.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik moet even de naam zeggen, anders weten voor de notarist. Dat is natuurlijk overbodig als enige vrouw aan tafel. Maar gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de vorige behandeling van de vorige memo grondprijzen, dus bij het vorige college, hebben wij als fractie het punt ingebracht dat we het interessant zouden vinden als het college in overweging zou nemen om te gaan differentiëren in grondprijzen naar ook woonlagen. Dat wordt in sommige gemeentes gedaan, de VNG raadt dat ook aan. Wij hebben deze memo ook gezien de kanttekening het stuk eigenlijk beschouwd als een administratieve afhandeling in afwachting van het nieuwe grondbeleid waar de wethouder mee bezig is. Dus wij hebben gemeend deze opmerkingen nu niet bij deze memo te moeten maken, maar dat gesprek te willen voeren met de wethouder als hij met zijn nieuwe voorstellen komt. En ik wil wel even weten of dat klopt, want anders dan missen wij misschien de boot om onze opmerkingen mee te geven.
Meneer
Bas, maar
niet de fractie. Meneer
Leijzen. Het sluit een beetje aan bij de vorige sprekers. Het VNG-advies, dat wijst inderdaad van differentiëren meer. Een woonwaag ook naar de huurprijscategorie. En hou rekening met meer rekening dan nu met de grote verschillen. In business case van meergezins en eengezinswoningen en de lage factoren waar u waarschijnlijk ook op doet. Nou, daar zijn wij ook benieuwd naar. Dus het blijkt dat daar nog over nagedacht gaat worden, dus daar zou ik dan ook niet te veel over zeggen. Het is ons ook net als SP opgevallen dat de grondprijzen voor de corporaties die zijn wat lager dan marktconform, maar het zijn nog altijd aardige prijzen. En corporaties hebben inderdaad gisteren ook gezegd van elk beetje helpt. Het is voor ons op dit moment vanwege de markt ongelooflijk moeilijk om nieuw te realiseren. Het is eigenlijk beter goedkoper om bestaande bouw om te zetten in kleine woningen bijvoorbeeld dan om nieuwbouw te doen. Kunnen ze een handje helpen? Wellicht zit daar toch wat meer ruimte. En dat brengt me op één vraag. Hoe zijn deze prijzen tot stand gekomen en meer specifiek, in hoeverre heeft ook overleg met corporaties hierin nog een rol gespeeld? En natuurlijk snap ik ook wel, je moet niet te gaan zeggen van ja, maar als de corporaties erin krijgen, dan krijgen ze die grond voor niks. Dat begrijp ik ook wel, maar ik kan me toch voorstellen, gezien de sociale rol van de corporaties, dat je niet zomaar eenzijdig met een grondprijsbepaling komt als gemeente.
Goed, dank u wel. Wethouder.
Ja, Sommige vragen zou ik heel even naar mijn buurman Pieter Veenstra moeten kijken, omdat dat heel specifiek is. Maar ik loop ze even af. De vraag van de 20.200, de gemiddelde huurprijs, de gemiddelde grondprijs van sociale huurwoning in Nederland. De belangrijkste factor zit er natuurlijk in dat dat is een gemiddelde, maar ik zou bijna willen zeggen, Hilversum is geen gemiddelde stad. En de grondprijs in Hilversum is ook gewoon in algemene zin een stuk hoger dan in Nederland, als je het vergelijkt met andere gebieden in Nederland. En dat heeft tot gevolg dat ook dat vertaalt zich voor een deel in de grondprijs die gevraagd wordt voor een sociale huurwoning. Dus dat heeft te maken met de onderliggende grondprijs en de onderliggende marktprijs voor de grond die daar bij hoort.
Ja, maar...
Wilt u een interruptie?
Ja, graag. Kijk, ik snap dat. En dat is ook een probleem waar de corporaties tegenaan lopen. Hè? Als zij,
een interruptie is een vraag, hè? Anders moet ik het echt even bewaren voor de tweede termijn.
Gelooft u niet dat als wij een lagere prijs zouden hanteren, dat wij de woningcorporaties tegemoet zouden kunnen komen op het gebied, op een taak die zij hebben in de volkshuisvesting?
Nou, kijk, ik geloof onmiddellijk dat als wij een lagere prijs zouden hanteren, dat de woningbouwcorporaties daar buiten gewoon blij mee zouden zijn. Maar de prijzen die wij bepalen zijn, komen niet lichtzinnig tot stand. Sterker nog, de prijs voor een sociale huurwoning is niet op basis van vierkante meter, maar is op basis van meters. Of is op basis is per woning. Dus, en die is al een stuk lager dan als je het vergelijkt met de marktprijs. Dus ik denk dat wij met het beleid dat we hanteren, dat we de woningbouwcorporaties al bijzonder tegemoet komen. Daarnaast is het zo dat die hogere grondprijs, op het moment dat een woningbouwcorporatie een woning verkoopt, je ook in Hilversum dus ook veel meer geld krijgt dan ergens anders in het land. Bijvoorbeeld een dwarsstraat Oost-Groningen. Voor de woningbouwcorporaties betekent ook dat die marktprijzen...
Ik krijg dus een volgende interruptie van de heer
Laarzen. Toch eventjes. Ik wil toch een klein beetje op de spits drijven. De reden waarom we aparte grondprijzen vragen aan corporaties is juist vanwege die marktprijs. Die vinden we te hoog voor corporaties. Dan kunnen ze hun doelen niet halen. Dus dat is arbitrair. Dat staat los van die markt. Tenzij het mij een andere uitleg geeft. En wat betreft het doorverkopen door corporaties, ja, zij moeten dan vervolgens dat verschil gaan terugbetalen. En dan steun ik ook de SP in de doel om misschien meer mogelijkheden in de sfeer van de antispeculatiebeding, om dat zoveel mogelijk te doen.
Goed, want mevrouw, dat over wat houdt zij over de doorverkoop? Ik bedoel, als wij dus een grond uitgeven aan een woningcorporatie om een sociale huurwoning te bouwen, mogen zij die dan doorverkopen en nog steeds onze lagere prijs hanteren? Of moeten zij dan wel dat verschil terugbetalen?
Nou kijk, als ze het binnen die termijn verkopen, moeten ze het verschil terugbetalen, maar als ze het buiten de termijn verkopen, hoeven ze het verschil niet terug te betalen. Dus dan, komt het ten gunste van de woningbouwcorporaties. Nog even een ander puntje wat betreft die prijs. We kunnen die prijs natuurlijk oneindig laag maken. Maar hoe lager, op een gegeven moment kom je onder een bepaalde grens dat er sprake is van staatssteun. En dan wordt het, dat mag gewoon niet. Dus die prijs die we rekenen voor een sociale huurwoning.
Je krijgt de volgende interruptie.
Maar mag ik even mijn zin afmaken? Dat maakt het denk ik allemaal wel makkelijker. Dat is geen marktprijs.
Maar ik dacht dat het feit dat wij grondig goedkoop kunnen aanbieden aan... woningbouwvereniging sowieso te maken had met een daadbesluit dat wij hebben genomen om die grond goedkoper te verkopen. Dus er is sowieso al sprake van staatssteun.
Nou, je hebt sprake van. Kijk heel even naar mijn buurman hoe dit.
Je verkoopt de grond goedkoper dan je natuurlijk commercieel had kunnen verkopen. Krijg je dan. Hoe leg ik dat simpel uit?
Als u daar even over nadenkt, ja. Dan doe ik even 3 minuten pauze.
Ja. 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 Ja
En die lage factor is dan de waarheid. Op zijn minst zeggen van we hebben interesse in kleinere woningheden. Dus we gaan beleid hanteren en faciliteren om ook die kleinere woningheden te bouwen.
Ja, dat kan maar het kost zo.
Ja, bij de
Verder, is meneer Belsma vertrokken of is hij even aan
het meneer Belsma heeft aangegeven dat hij inderdaad de vergadering heeft verlaten.
Oké.
En hij heeft het bij mij aangegeven dat het positief is.
En dan wil ik u verzoeken om waar ik u om het bank verder te gaan.
Ja, we zaten volgens mij in het verhaal over de marktconformiteit van en de staatssteun. Kijk, normaal gesproken is het zo dat als je een woning tegen een bepaalde waarde koopt, hè, en je kan hem vervolgens verkopen tegen een hogere waarde, dan zit daar een verschil tussen. Dat is de residuele waarde. En die waarde is dan de basis voor je grondprijs. Maar bij een woningbouwcoöperatie werkt het natuurlijk wat anders. Want een woningbouwcoöperatie, normaal, als je een woning koopt en je verkoopt hem, dan realiseer je die opbrengst realiseer je meteen. Maar bij een sociale woning is het zo dat een woningbouwcoöperatie gaat die woning verhuren. Er zit een bepaalde, er zit 25 jaar lang zitten daar huurtermijnen, staan daar tegenover. Om die koopprijs, als het ware, terug te verdienen. En bij een sociale huurwoning is dat verschil is kleiner dan normaal gesproken. En daarom wordt het in eerste instantie niet aangemerkt als staatssteun. Maar als dat gat te groot wordt, dan kan als het ware een woningbouwcorporatie een heleboel winst genereren, om het even gechargeerd te zeggen, omdat ze met de huurpenningen die ze kunnen krijgen, ten opzichte van de lage koopprijs die ze hebben betaald. En als dat gat te groot wordt, dan wordt er wel gezegd de staatssteun.
Ja, dat snap ik. Maar we hebben...
Dit was een antwoord op uw interruptie. Dus als u nou... Ik heb van de Linde Paken verwaterd terecht geweest, dus moet ik dat nu ook doen. Als u nog over een volgende interruptie, dat mag, maar ze kort te vragen en anders bewaren tot de tweede termijn. Ja?
Nou, dan gewoon een heel korte vraag. Want de wethouder ziet dan niet in het voorstel om de grondprijs met €3500 te krijgen.
Nou, kijk, sowieso, dat merkte mevrouw van der Linden al op. Kijk, dit voorstel is inderdaad exact wat ze zegt. Dit voorstel is een tussenpausvoorstel. We gaan aan de slag komend voorjaar om een nieuw grondbeleid en gecombineerd met vastgoedbeleid te maken. En daarbij komen er een heleboel zaken, die gaan we goed bekijken, die gaan we tegen het licht houden en die gaan we mogelijkwijs vernieuwen. Dus we gaan ook kijken naar de prijs van een sociale huurwoning. Maar ik kan u wel vertellen dat de prijs die, zoals we die nu bepalen, die is heel zorgvuldig tot stand gekomen. Houdt rekening met de Hilversumse omstandigheden. Dus vooralsnog ben ik niet geneigd die te verlagen. Dan ga ik even in op de overige vragen van de SP. Het antispeculatiebeding en de sociale koopgrens. Ik snap uw punten, maar wat mij betreft zijn dat geen punten voor de nota grondprijs. Dat zijn echt onderdelen van het woonbeleid. Dus als u daar bepaalde speerpunten heeft, dan zijn dat toch echt zaken die bij het woonbeleid aan de orde moeten komen. Maar het zijn geen zaken die, wat mij betreft, een rol hebben binnen nood- en grondprijzen. Dan kom ik bij D66. Die nabetaling, zijn daar cijfers over? Ik denk het wel, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet zo weet. Maar ik ga het gewoon niet nazoeken. En als ik die cijfers heb, dan zal ik die toesturen. Wat betreft de indexering, inderdaad is het logisch dat, dat je eigenlijk even wacht. Maar het is normaal gesproken handig om meteen bij het begin van het jaar zo snel mogelijk grondprijzen te hebben die je ook in je grondexploitaties mee kan nemen. Daarom heeft de nota grondprijs, de huidige grondprijzennota, heeft ook gezegd dat dat zo snel mogelijk binnen het jaar moet. Daarom doen we dat ook. Wat wel zo is, is dat we bij de nota grondprijs die erop volgt, altijd met terugwerkende kracht een correctie voor de daadwerkelijke indexatie doorvoeren. Dat zit ook in deze nota, waarmee verschillen tussen geschat en werkelijk worden opgeheven. Is het helder? Of?
Het is helder.
Ja.
Mijn vervolgvraag zou zijn van op welke termijn zouden de werkelijke cijfers er dan zijn? Als dat echt heel klein is, dan ja.
Nou, voorzitter, nemen we ook even mee bij het nieuwe grondbeleid. Ja. Net de opmerking van de VVD over de differentiatie in grondprijzen naar woonlagen. Ik vind dat een interessante. Maar die gaan we inderdaad, nogmaals, ik hoop zo snel mogelijk met dat nieuwe beleid te komen. Dus daarin gaan we dat onderzoeken en gaan we daar zeker naar kijken. Dus wordt vervolgd.
Geen datum dus?
Nee.
Nee, bij het nieuwe grondbeleid, kijk, dat wordt of net voor of net na de zomer dat we daarmee komen. Dus dan, maar dit jaar, absoluut. Tot slot, hij heeft overleg met de corporaties een rol gespeeld in de totstandkoming van prijzen? Nee. Kijk, de prijzen die bepalen wij omdat wij er wat van vinden. Die prijzen die bepalen wij omdat we het belangrijk vinden. Hè. We komen met een prijs die het woningbouwcorporaties makkelijker maakt om beneden de marktprijs grond te kopen en daardoor hun sociale woningbouwopgave te realiseren. Maar wij onderhandelen niet met woningbouwcorporaties over de grondprijs die we hanteren. Dat zou ook eigenlijk een beetje raar zijn, denk ik.
Nou, onderhandelen heb ik ook niet gevraagd. Maar dat maakt het niet uit.
Goed. Dank u wel voor de beantwoording. Is er behoefte aan een tweede termijn? En zo ja, wie? Wie? Ja, meneer Leijers en meneer Sampieri.
Ja, dat had eigenlijk een...
Ja, je mag. Meneer Sampieri krijgt het woord.
Ik had eigenlijk al een korte vervolgvraag over... zei je anti-speculatiebedingen en sociale koop hoeven hier niet bij. Ik snap het op zich op sociale koop wel. Anti-speculatiebedingen gaan wel gesprek voeren over grondbeleid en over vastgoedbeleid. Dus gaat u... daar dan wel aandacht aan besteden specifiek dat anti-speculatie ding?
Dat is iets waar we naar kunnen kijken.
Meneer Leijers.
We wachten inderdaad graag de volgende ronde af. Ik kan dan pas de tussenstand vooral om te laten zien dat de curve in de indexering werkt. Ik zou toch mee willen geven van ga alsjeblieft met die corporaties praten. En zeker niet om met ze te onderhandelen. Dat lijkt me interessanter. Maar wel om daar op te halen waar behoefte aan is in de realisatie van nieuwbouw. En persoonlijk, ja, als bij vandaag zeg ik toch van misschien zit er in die grondprijspolitiek wel degelijk meer mogelijkheden dan u denkt. Ook als het gaat om het tegengaan van uitverkoop van sociale huurwoningen. En dan denk ik niet over nu, maar dan denk ik over lange termijn.
U krijgt een interruptie.
Nee, niet een interruptie. Ik wilde u aangeven dat ik net niet mijn vinger opstak, maar...
Oh, u wilt
een tweede termijn.
Was u klaar met de tweede termijn? Ja, dat mevrouw van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Omdat u de komende tijd met uw ambtenaar gaat nadenken over het nieuwe beleid, leek het me toch nog prettig om even toe te voegen waarom wij geïnteresseerd zijn in die differentiatiebenadering. In ieder geval in, dat u daar naar kijkt, waarom dat, of dat voor u nuttig zou kunnen zijn, omdat wij denken dat het een mogelijkheid zou kunnen geven om het type woningen dat je ontwikkeld wil zien. Interessanter te maken financieel. Even heel simpel, als je per woning afrekent, dan betekent dat als je een kavel zou hebben van 150 vierkante meter, dat je voor, en je zou er één woning realiseren, dat je één keer dit bedrag afrekent. Terwijl als je er drie woningen uit zou halen, je drie keer dat bedrag af moet rekenen. En dat zou juist ontmoedigen om meer eenheden uit een kavel te halen. En dat zouden wij onwenselijk vinden, zeker als we weten met z'n allen dat we 1 of 2 persoons huishoudens willen faciliteren. Dus dat is de achtergrond.
Ja, dank u wel. Meneer Kutje, u wil een interruptie?
Nee, ik wil een opmerking maken naar aanleiding van wat u gezegd hebt. Je twijfelt?
Ja, ik twijfel.
Nee, maar ik wil gewoon wel een duidelijke opmerking maken. Van, kijk, ik snap de wethouder heel goed dat de voordelen van de woningcoöperaties en de eindgebruiker, dus de huurder, die ook vaak het aanbod krijgt om het huis te kopen, al heel veel voordelen heeft en dat moet niet eindeloos zijn. Dus ik snap die onderbouwing heel goed. Maar ik vind wel, als dat enige risico vormt in tempo om de achterstand in te halen, ja, dan vind ik wel dat hij daar anders naar moet kijken en niet hier aan dit beleid moet vasthouden.
Dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Antwoord.
Ja, de opmerking van de heer Leijers, en eigenlijk ook in het verlengde van de opmerking van de heer Korts, kijk, wij spreken heel veel met de woningbouwcoöperaties. En als wij gaan een nieuw grondbeleid gaan maken, dan gaan wij sowieso met een heleboel maatschappelijke partners spreken. Dus uiteraard ook met de woningbouwcoöperaties. Al heb ik een idee dat ik wel een beetje kan verwachten wat ze over de prijs zullen zeggen. Maar,
Nou ja, misschien ook een suggestie.
Nou, dat ik. Kijk, de achterliggende gedachte, hè, kijk, sowieso als het om woningbouwcoöperaties gaat, als het gaat om inhalen van achterstanden, dat heeft ook te maken met de mate waarin sociale huurwoningen worden verkocht. En dat is iets waar we natuurlijk in prestatieafspraken zaken over willen regelen. En dat is goed belegd naar mijn collega Kastje van Wonen. Maar het hele idee, en het is misschien wel goed om dat op te merken, we hebben daar dit najaar ook een brief over gestuurd. Het hele idee natuurlijk van het nieuwe grondbeleid en dat nieuwe vastgoedbeleid is dat we in Hilversum, het is al gezegd, u gaf het al aan meneer Sampieri, alles moet in Hilversum binnenstedelijk worden gerealiseerd. We willen 1000 één- en tweepersoons huishoudenswoningen daarvoor realiseren. Het moet allemaal binnen de stad. We hebben weinig vrije ruimte meer om woningen te bouwen. Dus die woonuitdaging die is heel groot. Die is groter denk ik dan die ooit is geweest. En dat vraagt om een grondbeleid dat specifiek wat meer geschikt is om die uitdagingen met z'n allen aan te gaan. Dus die woorden die klinken me als muziek in de oren. En dat is precies de reden waarom we daarmee aan de slag gaan.
Goed. Dat was dat u nog kwijt wou?
Ja.
Dank u
nog wel. Wanneer verwacht u dat grondbeleid?
Nou, dat gaf ik net aan de heer aan uw partijgenoot. Ik hoop net voor de zomer, maar gaat u even uit van september.
Dan ter afronding. Er is één toezegging gedaan door u, namelijk dat u de cijfers die D66 heeft gevraagd over de nabetaling binnen de 25 jaar termijn gaat proberen uit te zoeken. En als u ze kunt uitzoeken, ter beschikking stelt.
Ja.
Dan wou ik dit graag afronden met met de vraag achter de commissie het onderwerp rijp voor raadsbehandeling. Zo ja, wilt u dat met debat? Zijn er partijen die graag een debat hierover willen voeren in de raad en niet? Is er nog een negatieve advisering? De partijen die afwezig zijn hebben al positief geadviseerd. U maakt een voorbehoud voor de bespreking, dat lijkt me heel goed. Dank u wel, Partij van de Arbeid ook en de SP. Hartelijk dank allemaal. Het is best wel op tijd van ons doen.
Ja,
het is.
Uitstekend op tijd.